een bekend gedeelte, Matteüs 28, vers 19. Heel bekend gedeelte. En daar zegt Jezus, en daar begint eigenlijk de grote opdracht, en die duurt tot aan de dag van vandaag en zal doorgaan totdat Jezus terugkeert. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dan gaan we naar Handelingen. Dat staat weliswaar in een ander boek, maar het is aaneensluitend met wat we net lazen. Het zijn twee verschillende verslagen van één gebeurtenis. De een door de ex-tollenaar Matteüs opgetekend en de ander door de geneesheer Lucas. En dan zegt Jezus, maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, en tot de uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, en terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tot zover. Er bestaat bij de buitenstaanders nogal een raar beeld van christenen. Veel mensen die buiten staan, die denken vanuit onwetendheid, christenen, dat zijn naïeve wereldverbeteraars die zo nodig de wereld moeten verbeteren. Die vrede willen brengen op aarde. Nou willen we best vrede brengen, maar dit is niet onze eerste opdracht. Sterker nog, Jezus zegt, en daar komen we straks op terug, dat hij daar niet voor gekomen is. Of ze zien ons als eenvoudige zielen die al decennia lang achter de feiten aanlopen en nog maar steeds geloven in iets waar je als mens met je gezond verstand niet in kunt geloven. Althans, zo zien zij het. Beetje domme mensen. Niet van deze tijd. Nou, niet van deze tijd. Dat bestrijd ik. Niet van deze wereld, zeg ik amen op. Maar niet van deze tijd bestrijd ik. Je kunt ze niet echt serieus nemen, die christenen. Maar is dat ook zo? Is dat echt zo? Klopt dat beeld met de werkelijkheid? Twee opmerkingen voor we aan de feitelijke studie beginnen. Christenen getuigen niet in eerste instantie om een wereldvrede te realiseren. Sterker nog, Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. En dan zegt hij iets heel vreemds, ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Was Jezus dan een oorlogvoerder? Nee, maar hij wist, mijn komst zal verdeeldheid teweeg brengen. Alle namen van grote godsdienstleiders, die kunnen vrij neutraal uitgesproken worden. Alleen de naam van Jezus brengt reactie, positief of negatief. Mensen omarmen hem of nemen aanstoot aan hem. Niemand reageert neutraal op de naam van Jezus. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, om vrede te brengen. Dat is niet mijn eerste missie. Hij wist hoe de mensen in elkaar zaten. Hij heeft ook gezegd, velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren. Weinig mensen komen naar hem toe. Hij zegt ook, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Iedereen mag komen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, maar niet iedereen gaat naar hem toe. En daar komt de onvrede. Nee, ik heb hier gezegd, wij zijn geroepen om Gods vredesvoorwaarden bekend te maken die hij dankzij Jezus Christus aan ieder mens aanbiedt. En dit met ons, met het oog op onze bestemming in de eeuwigheid. Wij zijn ambassadeurs van Jezus. Wij reiken de vrede van God aan die hij heeft gewrocht in Jezus Christus, die Jezus voor ons verdiend heeft aan het kruis. En door weer op te staan. Dat is wat we de mensen aanbieden. Straks ook weer. We bieden iets aan. Het is aan hen wat ze ermee doen. Raak niet in een kramp. En wat betreft dat christenen domme mensen zijn, een beetje goeie, gezielige figuurtjes, pathetisch, bestrijd ik ook in tegendeel. De grootste wetenschappers uit de afgelopen eeuwen, met revolutionaire ontdekkingen, waren christenen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Er komt geen eind aan. Allemaal christenen. Allemaal. Ik noem er wel een paar. Pascal, Pasteur, Bacon, Newton. En zo kan ik doorgaan. Een uur lang u vervelen met allemaal namen van grote wetenschappers. Maar dat doe ik niet. En zelfs Einstein, die geen christen was, zei, niemand heeft zich goddelijker uitgedrukt dan de man uit Nazareth. En dan bedoelde hij niet de plaatselijke slager. Hij bedoelde Jezus. Zelfs Einstein, die geen christen was. Vandaag de dag zijn er duizenden eminente wetenschappers, ook in de beta-disciplines, die overtuigd christen zijn. Christen zijn of niet, heeft niets met intellectueel inzicht of intellectueel vermogen te maken. Het is een geestelijke kwestie. Er is net zoveel verdeeldheid in de wetenschap ten aanzien van geloof en ongeloof als in alle lagen van de samenleving. Alleen zou ik bijna zeggen, de wetenschappers die verder en dieper mogen doordringen in de mysteries van het leven, zouden eigenlijk veel meer gelovigen, zou je daar moeten aantreffen. Maar dit even terzijde. Nou, wat is nou de relevantie van het evangelie? Wij moeten dat weten. Waarom zouden we het evangelie aan anderen moeten vertellen? Sommige mensen denken dat het opdringerig is, hè? Dat de staan ze weer, oh, ze komen hun mening weer opdringen. Nou, niets is minder waar. Ik wil het niet heel negatief gaan schetsen, maar al die zuursmoelen, het evangelie brengen, is geen leuke klus. Ik hoef mijn mening helemaal niet op te dringen. Wat heb ik voor voordeel dat iemand mijn mening gaat overnemen? Als ik ooit al dat station heb gehad, dan ben ik het al ver gepasseerd. Waarom brengen we dan het evangelie? Omdat er is geen betere boodschap voor de mensen. En ondanks die zuursmoelen en die mensen die doorlopen, à la André Verduin, weet je wel, zo strak met hun blik, moeten we toch blijven. We moeten ze die kansen geven, omdat God van die mensen houdt. In mijn vlees zou ik het nooit doen. Echt niet. Niks boeiends aan. Werkelijk waar niet. Maar God houdt van ze. En wij moeten ook van ze houden. Want wat bieden we ze aan? We bieden we ze, en het is waar wat we ze aanbieden. Ik heb geschreven, de relevantie van het evangelie wordt geheel bepaald door de persoon van Jezus Christus. Zonder Jezus is het evangelie niet relevant. Ja, je hebt een paar ethische regels, maar dat kan iedereen bedenken. Maar dankzij zijn persoon. Jezus, hij is uniek in zijn natuur. Hij is en God en mens. Daar begint het mee. Er is maar één Godmens, Jezus Christus. Er is één God en er zijn mensen. Maar er is één Godmens, Jezus Christus. Hij heeft beide naturen, 100%. Hij is uniek in de vervulling van de Joodse profetieën. Je krijgt kippenvel als je studies gaat maken over de Joodse profetieën en je kijkt naar hun vervulling in het leven van Jezus. Het heeft vaak critici misleid, die hebben gezegd, die christenen hebben dit vervalst. Dit klopt niet, dit is zo duidelijk, dit hebben mensen vervalst. Want je leest Jezus in die profetieën, je leest gewoon zijn leven, zijn bediening, zijn sterven, zijn geboorteplaats, voor hoeveel die verraad is. Totdat de dode zeerollen werden gevonden. Prijs God voor het vinden van de dode zeerollen. Allemaal gedateerd een eeuw, anderhalve eeuw, twee eeuwen voor Christus. Er stonden dezelfde profetieën. Dus christenen hebben dat nooit kunnen vervalsen, want die bestonden toen nog niet. Zijn unieke onderwijzingen en openbaringen. Denk even aan Einstein. Niemand heeft zich zo goddelijk uitgedrukt als de man uit Nazareth. Ik zeg volledig amen. Zijn bovennatuurlijke kennis, kracht en liefde. Zijn verlossingswerk aan het kruis, zijn opstanding uit de dood. Zijn wereldwijde impact tot op de dag van vandaag, ook in mijn leven. Mijn leven is veranderd door Jezus Christus. Amen. En ik dank hem tot op de dag van vandaag. Ik ben echt uit de duisternis gekomen in het wonderbaar licht. Was ik dan drugsverslaafd? Was ik een misdadiger? Nee, was een goody-goody. Maar het was even duister hoor. Je hoeft niet speciaal een halve crimineel te zijn om uit het duister te komen in het licht. Je kan ook een padvinder zijn. Maar je hebt ook verlossing nodig. Hoeveel heitjes voor karweitjes je ook gedaan hebt. Je hebt verlossing nodig. Je hebt genade nodig. En dat is wat wij aanreiken. Als het waar is wat Jezus beweert, want daar sta ik voor. Als het waar is wat Jezus beweert, hebben wij geen betere boodschap voor de mensen. Onmogelijk. Die bestaat niet. En ik heb geen enkele reden om aan hem te twijfelen. En het frustrerende is als je met andersdenkenden praat, die hebben heel veel redenen, maar hebben nooit moeite genomen om zijn leven intensief met een ontvankelijk hart te bestuderen. Dat is wel eens lastig hoor. Ik had een collega op mijn werk en die had het altijd maar over, ja, maar het staat in een boek. Het staat in een boek. En ik geloof niet. Ik zeg, weet je dan wat erin staat? Nee, dat wist hij niet. Dat is vermoeiend hoor. Hij had wel een mening erover. Het zijn nogal wat bladzijden. Kijk maar thuis. Hij had er zo'n uitgesproken mening, maar hij wist niet wat erin stond. Ja, Mozes had hier wel eens wat van gehoord in Jezus. Hij was zo overtuigd en dan kwam hij met die theorie. Hè? Ja, dat zijn overleveringen. Die mensen hebben het verteld aan andere mensen en die hebben het weer verteld aan anderen. Heeft hij van horen zeggen natuurlijk, want hij heeft het niet bestudeerd. Ja, en dan gaat het verhaal, je weet hoe het gaat. Hè? Het begint met een klein kiezelsteentje, het eindigt als een berg. Het verhaal dat verandert steeds. Als je dit woord kent, weet je dat het nergens op slaat. Zo gaat het wel bij mensen. Als ik een verhaal vertel en ik hoor het een maand later terug, is het een heel ander verhaal. Zo gaat het bij mensen, maar God waakt over zijn woord. Daarom zien we dat het zo betrouwbaar is. Daarom kun je het wetenschappelijk onderzoeken en tot geloof komen. Er was een man, generaal Wallace. Was een man, buitendienst, een militair, hoge militair. Die man kon heel scherp denken. En zijn vriend daagde hem uit. Jij bent nu met pensioen, weet je wat je moet doen? Je moet goed nadenken. En als je wil, dan moet je eigenlijk het christendom gaan aanvallen. Want die dommigheid heeft nu lang genoeg geduurd. Ga onderzoek doen, ga studie doen. En toon aan dat de Bijbel nog één groot sprookjesboek is. En dat vond hij wel leuk, om roem te vergaren. Hij was met pensioen. Hij zegt, dat ga ik doen. En hij begon zijn studie. Hij begon onderzoek te doen naar de oude Bijbelse verhalen. Andere historische boeken van, hoe heet dat? Hoe heet die man ook alweer? Herodotus. En Josephus. En nog een aantal. En halverwege zijn studie kwam hij tot geloof. Hij denkt, maar dit is echt gebeurd. Misschien zal hij wel gedacht hebben, maar dan in het Engels, want hij was Amerikaan. Dit verzin je niet. Misschien, ik weet het niet. Het is een gissing. Maar hij kwam tot geloof. Er is een professor, McDowell heette die. Was ook iemand die hemel en aarde bewoog om te bewijzen dat Jezus een mythe was. Dat we niets met hem te maken hadden. En wat gebeurt? Halverwege komt hij tot geloof. Nicky Kumbel van de Alpha-cursus, zelfde, zijn vrienden werden christen en hij maakte zich bezorgd over hen, dus hij ging studeren. Hij begon in Matthäus en hij las door, het is echt een taaie Engelsman, een jurist, hè? Hij was ook jurist, afgestudeerd advocaat. En ergens bij Romeinen viel hij pas in slaap. Ik zou bij Marcus al wegzeilen, denk ik, maar hij zette door. Hè? En wat gebeurt er? Hij komt tot geloof. Want het woord van God is krachtig en het is levend. En als er een ontvankelijk hart is of een eerlijk zoekend hart, kun je overtuigd worden. Dit had ik niet gepland, maar goed, dat is extra. Dus we hebben heel veel redenen om mensen iets aan te bieden. Jaren geleden stond ik bij het winkelcentrum en ik had een flyer, niet deze, maar een andere. En er kwam een grote man aan, die had nogal haast. En ik zei, meneer, nee, geen tijd. Ik zeg, ik stond net op het punt om u een miljoen aan te bieden. Hij had humor, hè? Hij zei, oké. Okay. Ik zeg, waar is uw haast? Voor een miljoen heb ik geen haast meer, zegt hij. Hij speelde het mee. Hij wist natuurlijk dat hij geen miljoen van mij kreeg. Maar weet je wat de ironie nou is? Dat ik veel meer dan een miljoen in mijn handen had. maar hij had de waarde nog niet gezien. Wie herinnert zich nog het kerstfeest in de ark met die kleine Joyce? Joy. Dat is heel lang geleden, maar ik heb een scherp geheugen, ik herinner het me nog. Ja. Joy was eigenlijk heel gemeen, maar we lieten Joy een keus maken, die mocht naar voren komen en zat zo'n groot pak met goudpapier eromheen en een heel klein pakje. En we zeiden, Joy, jij mag een keus maken. Welk cadeautje wil jij hebben? Nou, was niet moeilijk. Ze hoefde niet na te denken. Dus ze pakte dat grote pak met goudpapier. Ja, uw voorganger is echt een misleider, hoor. Ja. En ze schritste het open, maakte het open en er zat niks in. Ik zal nooit die ogen vergeten. En ik zeg, zullen we eens kijken wat in het kleine pakje zit. En er zat iets kostbaars in. We hebben het gegeven natuurlijk. Ik heb mijn zonde beleden 's avonds, maar. Maar zo zijn wij. Wij hebben geen kijk op de juiste waarde van het leven. De dingen die het belangrijkst zijn, daar hebben we het minste tijd voor. Die bumperklevers, die ADHD-vertegenwoordigers die over de weg scheuren, hebben voor niets en niemand tijd. Niet voor hun vrouw, niet voor hun kinderen. Ze doen het wel voor hen, ze bedoelen het ook goed. Maar de werkelijke waarde verliezen ze uit het oog. Ze hebben alles wat hun hart begeert, maar geen vrede. Geen harmonie. Wat baat het de mens, zegt Jezus, als je de wereld wint, maar je leidt schade aan je ziel. En we maken allemaal soms die fout. Wat het kostbaarste is, gaan we soms het meest onzorgvuldig mee om. Partner, kinderen. God. Jezus. Goed. Maar de grote opdracht, het mandaat om te getuigen, is de opdracht van Jezus. Jezus heeft gezegd, jongens, of discipelen, wees mijn getuigen, maak volken tot mijn discipelen. En op grond daarvan mogen wij getuigen. Het behoort tot de rechten van de mens, de universele rechten van de mens, om het genadeaanbod van God de Schepper te accepteren en te horen. En politieke machten zullen dit zo steeds meer gaan tegenstreven, dit recht van de mens. Maar God heeft de mens gemaakt en de wereld en hij bepaalt. Het zal betwist gaan worden, want twee grote politieke partijen hebben een geweldige overwinning behaald. Geweldig. Als je het volgt, de SP en D66 hebben een artikel uit de wet weten te halen. Wat een mannen. Geweldig. We mogen nu gewoon lekker knetterend vloeken en het is niet meer strafbaar. Dan kun je zien hoe relevant die politieke partijen zijn als je daar druk om maakt. Als je daarvoor inspant. Als ik al twijfelde op die twee partijen, zou ik niet stemmen. Zelfs al ben ik zo dronken als een kanon. Wat een simpele zielen, dat moet je land besturen. Nou, ze besturen gelukkig niet. Treurig. Dan maak je druk om. Werkeloosheid, we hebben net gehoord. 1 miljoen mensen leeft op de armoedegrens of eronder. Piet heeft het van de prostitutie verteld. Die maffia. En zij kunnen niks anders bedenken dan dat artikel moet weg hoor. Belachelijk. Als je God wil vragen of je verdomd, want dat is GVD, hè, dan moet dat kunnen. Moet niet strafbaar zijn. Ik hoop alleen maar dat God die mensen die dat doen niet te serieus neemt. Dan krijgt de economie nog een grotere dauw. Oké. Het is zo stil. Zitten hier allemaal SP'ers en D66 mensen? Ja. Ja. Dat was even een zijspoor. Nou, wat we moeten weten als wij gaan getuigen. Dit is wel heel belangrijk. Wij kunnen mensen niet overtuigen. Probeer het dan ook niet. Dat kan de Heilige Geest alleen. Wij kunnen dat niet. Dit is heel belangrijk om te weten. Wij kunnen het niet. Ik zal nooit vergeten die ijverige zuster of broeder, ik weet niet eens meer wie het was, heb ik proberen te verdringen, die ooit aanbelde bij iemand en die arme ziel die deed de deur open en die vinger kwam. Bekeer u! Je mag alleen maar hopen dat die deur niet in het gezicht klapt. En misschien moet je wel hopen dat het wel gebeurt ook, dat ze wakker worden. Dit heeft nog nooit gewerkt. Dat is overtuigen in eigen kracht. Dus doe dat niet. Wij kunnen niet overtuigen. Jezus zegt, de Geest is gekomen. Als de Geest komt, Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is een werk van de Geest. Moeten wij niet voor hem proberen te doen. Daarnaast is ook de persoon die het evangelie hoort verantwoordelijk. Ik heb altijd het voorbeeld van het glas en het is natuurlijk weer vol, dus dat kan ik nooit zo snel opdrinken. Hebben hier dorstige mensen gezeten? Nee. Achter de vaas is het lege glas. Dank je, Esther. Jou heb ik wat. Die drinkt tenminste het glas netjes leeg. Kijk. Als iemand niet wil, gebeurt er niks. Die niet wil, die niet zal. Dus ik heb vaak gezegd, dit is het menselijk hart. Stel, dit is het menselijk hart, het pompt niet. Maar stel, de menselijke perceptie. Als het hart ontvankelijk is, dan heeft het die houding. Hier kan water in. Maar als het hart een verkeerde hartsgesteldheid heeft, kan er al geen water meer in. Je kan het er wel lozen bedoel ik. Maar het komt er weer uit. En dit is helemaal triest. Nou, ga dan ook niet proberen hier water in te doen. Je probeert een paar druppeltjes. Dat is aftasten, hè. Maar als je ziet dat het er langs loopt, ga niet nog meer gieten, nog meer. Dat werkt niet. Dat noemen ze contraproductief. Als iemand een gesloten hart heeft, laat het. Straks ook, als je getuigt, kijk of je een open deur hebt. Daar bedoel ik mee een ontvankelijk hart. Dan kun je doorgaan. Heb je die open deur niet, ga niet er tegenin. Dat heeft geen enkele zin. Dat is ook de gelijkenis van de zaaier. Jezus geeft het voorbeeld. Niet overal waar het evangelie zaad komt, wordt het met gejuich en met blijdschap ontvangen. Helemaal niet, integendeel. Het zal niet gebeuren, dus dan moeten we niet forceren. Nou, deze kennis heb ik opgeschreven, hè? Of eigenlijk moet ik dit zeggen. Dit is wat Jezus zegt. Jezus heeft gezegd, wie een oor heeft, die horen. Met andere woorden zegt Jezus, wie een hart heeft dat ontvankelijk is, die heeft ook een oor om te horen. Maar wie een onontvankelijk hart heeft, dus dat glas op zijn kop, die heeft geen ontvankelijk hart, die heeft geen oor om te horen. Dan is het zinloos om tot die mensen te gaan. Is je ooit opgevallen dat God individuen in de Bijbel, dat die evangelisten op hun pad stuurde, die helemaal er alleen voor stonden, maar die een ontvankelijk hart hadden, dat God mensen op hun pad stuurde? Filippus, de kamerling van Moreland, last de profetie van Jesaja, begreep het niet. Maar God zag zijn hart. En wat gebeurde er? Filippus had een geweldige, succesvolle evangelisatiecampagne in Samaria. En de Heere zei, hé, Filippus, ik wil dat je daar naartoe gaat. Want God zag het hart van die man. Daarom moeten we niet in een kramp komen. God ziet de harten van de mensen. Cornelius, de hoofdman. Hij gaf aalmoes aan het Joodse volk. Hij hield van het Joodse volk. Hij ging zelfs bidden tot de God van Israël. Hij wist wel niet alles. God zag zijn hart. God zag zijn aalmoezen. Hij zag het. En wat zien we? Op een gegeven ogenblik komt er een engel bij Cornelius. En die zegt, Cornelius, jij moet een man sturen naar Joppe. Of mannen. En dan moet je naar een zekere Petrus vragen. Die moet je roepen. En Petrus zal jou de weg van het evangelie beter uitleggen. Waarom deed die engel dat zelf niet even? Waarom deed die engel dat niet? Hij was er toch. Omdat wij het evangelie moeten preken. Wij zijn de enigen die weten wat verlossing inhoudt en vergeving van zonde. Die engel niet. Het is een dienende geest. Gij zult mijn getuige zijn, zei Jezus tegen de mensen. Wij zullen zijn getuigen zijn. Ik vind het een groot voorrecht om een getuige van Jezus te zijn. Ik vind het nog steeds geweldig. Dus de kennis, deze kennis van de werking van de geest en het al of niet aanwezig ontvankelijk hart is nodig om niet in een kramp te komen. Ik heb wat tegen manipulerende evangelisten die vanaf het podium een druk op je leggen. Van al die arme mensen in Amsterdam die gaan verloren, want jij brengt ze het evangelie niet. Nou, de waarheid gebiedt me te zeggen dat de meeste mensen in Amsterdam niet zitten te wachten op het evangelie. En op jouw blijde boodschap. Of je het nou zo brengt met een wijzend vingertje, of met alle liefde en tact die je hebt. Ze zijn niet geïnteresseerd. Waarom niet? Omdat ze niet weten wat het inhoudt. Omdat ze vooroordelen hebben. Maar we moeten getuigen, we mogen getuigen en we moeten getuigen, want Jezus vraagt het van ons. Dat is ook de reden waarom we op televisie zijn. Ik was vanmiddag even bij pastor Roy en zuster Shirley en de gemeente vanwege hun 5-jarig bestaan. En hij haalde een broeder naar voren en die had het interview gezien tussen broeder Roy en mij. En de Heer had echt tot zijn hart gesproken en hij is naar die gemeente toegegaan en hij is echt een steunpilaar voor die gemeente met zijn gezin. Zo werkt het. We moeten getuigen. En daarom ben ik zo dankbaar voor de televisieuitzendingen. Mensen die het evangelie horen een kans krijgen om iets veel groters dan een lot van een miljoen of een bedrag van een miljoen te ontvangen. Omdat iemand de moeite nam, Jezus, om in hun plaats te sterven. Het evangelie. We hebben alles aan te bieden. Geen aardse schat kan er tegen. Maar als je niet begrijpt, denk aan kleine Joy, die pakte die grote doos, want dat was het. Heel veel mensen in deze wereld lopen met een grote doos, met mooi glimmend papier eromheen. Maar de inhoud is onvoldoende bevredigend. Zoals de Samaritaanse vrouw. 1 man werkte niet, 2 man werkte niet, 3 man werkte niet, 4 man werkte niet, 5 man werkte niet. 6e man ook niet. Wat had ze nodig? Levend water. Ja, we hebben net de relevantie van het evangelie kort benoemd, hè, en het absolute belang ervan heb ik geschreven. Maar zo wordt het niet gecommuniceerd, niet door een groot deel van de kerk als zender, maar ook niet als een deel van de christenen als geadresseerde. Nou, wat moeten we doen? Ik heb 5 punten. Onderken dat het getuigen een opdracht van Jezus is. Er is geen excuus. Kijk, dat mensen het niet willen accepteren, een aantal, oké, het zij zo. Maar we moeten getuigen zijn, we mogen getuigen zijn. Onderken het. We hebben een mandaat van God. Gij zult mijn getuige zijn. Weet dat getuigen ook een stijl van leven is. Alsjeblieft. Heb het alsjeblieft door dat getuigen een stijl van leven is. Dat ze je niet het evangelie horen prediken en vervolgens jou in de praktijk op de werkvloer zien of waar ze je zien, dat ze een heel raar beeld krijgen. Dat jouw woorden stuk breken op je stijl van leven. Ik heb sommige mensen, zou ik zeggen, ik hoop dat je niet getuigt. Omdat je hun levensstijl kent. Dat werkt ook contraproductief. Dat is niet waardig het evangelie. Alleen gedraag u, zegt de Bijbel, waardig het evangelie. Wij zijn een brief. Mensen, ik hoorde het vanochtend weer, ik heb het van andere sprekers ook gehoord. Voor veel mensen zijn wij de enige aanraking die zij ooit met het evangelie zullen krijgen. Zeker in deze goddeloze tijd. Dus zorg dat je stijl van leven waardig het evangelie is. Dat je een echte ambassadeur bent van hem. Maar kom niet in een kramp. Besef de beperkingen van het getuigen. Ik heb het gezegd met het oog op de ontvankelijkheid. Niet iedereen zit te wachten en te springen om het evangelie. En de Heilige Geest is het die het moet doen. Dus besef dat als je getuigt. Voel je ook niet persoonlijk geraakt als mensen die boodschap niet willen. Jezus zegt, ze verwerpen niet jou, ze verwerpen mij. En ze verwerpen eigenlijk ook niet mij, maar ze verwerpen God. Dit is niet mijn boodschap van Golgotha, van Pasen, van Pinksteren. Dit is de boodschap van God. Ik geef de boodschap van God door. En wat mensen ermee doen, dat is iets tussen God en hen. Ik ben een schakeltje. En er is nog te veel eer. Ik mag het doorgeven en ik zal het doorgeven tot de laatste bazuin. Of tot de laatste lach. Niet tot de laatste snik. Wij zijn geheel anders, tot de laatste lach. Amen. Probeer niet te doen wat alleen de Heilige Geest kan. Dat brengt spanning als je dat probeert. Probeer niet te doen wat de Heilige Geest alleen. Je zweet. Niet nodig. In Zweders aanscheid zullen we ons brood verdienen. Maar als we mensen willen winnen voor Jezus, is het niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods Geest. Zonder mij kun je niets doen. Je kunt heel ontspannen getuigen. Je hoeft niet zo'n dikke nek te krijgen. Besef dat. En werk, en dit is het allerbelangrijkste, werk vanuit de intieme relatie met God. Werk vanuit die relatie met God. Alleen dan ga je vrucht dragen, anders lukt het niet hoor. Ja, maar ik kan heel goed spreken. Prijs de Heer, maar dat is niet het grote punt. Heb jij een relatie met God? Is Gods leven in je? Kan zijn geest zijn werk doen? Daar draait het om. Nou, hoe gaan we het niet doen? Ik ga even demonstreren aan de hand van uitnodigingen. Stel, we gaan de 14e gaan we folderen. Je krijgt allerlei type mensen. Wees ervan verzekerd. Je kunt ze niet bedenken of ze bestaan. Jij staat daar, blij in de Heer, happy clappy, met je uitnodigingen. Er komt iemand aan. Blijf alsjeblieft ontspannen. Meneer of mevrouw, mag ik u... Ik zei het al, André van Duin, die kan het als geen ander. Dat gekke petje op, weet je wel, en zo'n bril. En dan met die lange benen van hem, dan loopt hij zo. Zo lopen die mensen ook. Nou, niet met die benen. Ze zien je niet eens. Ze lopen gewoon. Ik weet niet wat er gebeurt. Luikjes gaan dicht. Of het is eigenlijk intriest. Niet zeggen, nee, sorry. Nee. Wees ontspannen. Alsjeblieft. Voor het koninkrijk. Voor de reputatie van het christendom. Als die persoon eraan komt, ga niet dit doen. Doe het alsjeblieft niet. Of nog erger, als hij je toch passeert. Niet doen. Is geen getuigenis. En daarna zeg ik, kan voor u bidden. De pijn in uw enkel overgaat, is geen getuigenis. Mensen, wees ontspannen. Denk aan de kamerling van Moorland. God ziet het ontvankelijk hart. Denk aan Cornelius. God ziet het. Niet, dan niet. Dan niet. Je staat daar niet voor jezelf. Ik heb het al gezegd. Ik sta daar niet voor mezelf. Je hebt hele gezellige, lieve mensen. Maar je hebt ook mensen. En God houdt van ze. En wij houden ook van ze. Maar bij ons kost het wat meer energie om van ze te houden. Dan heb je de zelf... Hoe moet ik het zeggen... De intellectueel, die jou gaat uitleggen hoe dom je eigenlijk bent met je domme papiertje. En die gaat jou intimideren met zijn kennis, gaat die over je uitgooien. Oh, uitstrooien. Hoe kun je daar nou nog in geloven? Hoe kun je nou in God geloven, man? En dan komen al die argumenten. Ik kan er een boek over schrijven, maar zonde van mijn tijd. Al die argumenten. En dan kom jij met je argumenten, maar daar luistert hij niet naar. Want hij wil het niet horen. Dus laat je niet intimideren door kennis. Waar is Erwin? Erwin? We hadden toen die... ook een meneer, hè? Een wetenschappelijk type. Hè? Een hele discussie hadden we. Je deed het goed hoor. Een hele discussie. En het was allemaal filosofie. Allemaal filosofie. En ik werd een beetje moe van hem. En toen zeg ik maar, meneer, openbaring is wat anders dan filosofie. Dus ook filosofie. En 3 minuten later... heeft hij schijnbaar toch nagedacht. Hij was filosofisch bezig. Nee, openbaring is toch iets anders. Openbaring is geen filosofie. Openbaring is of waar vanuit het metafysische of het is niet waar. Maar het is geen filosofie. Amen. Filosofen, amen. Theologen, amen. Dus doe dat niet. Dat heeft geen enkele zin. Dan heb je de agressieve spotter, de redenaar. Dat is het kaliber van de familie Tokkies, weet je wel. En die gaan schreeuwen en lallen. zijn niet eens dronken, maar die hebben het van nature, denk ik. Laat het langs je heen gaan. Laat het langs je heen gaan. Weet het niet beter. Denk, niet zeggen, hè. Denk, Vader vergeef het hun. Niet zeggen. Want ze weten niet wat ze doen. Oké. De agressieve redenaar of spotter, blijf ontspannen. En de subtiele hoogmoedige neus, die heb je echt. Weet je dat je echt hoogmoedige geesten hebt? Die bestaan echt. En als ze in mensen zitten, dan hebben ze, dat hebben ze ook, ze stralen dat uit. Sommigen lopen echt met hun neus. Het is zielig. Ik dacht eerst dat het zijn actrices of acteurs, maar die lopen echt zo. Ja, maar blijf rustig, nogmaals, we staan daar niet voor onszelf. En blijf in de liefde, ook al is het soms heel moeilijk. Je biedt iets aan en het is take it or leave it. En nogmaals, ga niet zo. Ik hoop dat Ajax dat doet woensdagavond, maar wij niet. Gewoon aanreiken, wil je niet? Prima, blijf vriendelijk. Ga niet in het vlees, ga niet dingen roepen die in je opkomen. Blijf in de liefde. Amen. Goed. Nou, ik heb hier ook zoiets. Ik heb gezegd, kijk of er een open deur is. Een open deur is aftasten. Als Roel niet bekeerd zou zijn, weet je, en ik zou met hem in gesprek willen, dan kun je dat gewoon heel subtiel vragen. En je werpt een visje op. Als hij respons geeft, dan merk je of hij open is of meer wil horen of niet. Als hij heel kort is, heel kort, en hij blijft kort, wees ervan verzekerd dat hij niet geïnteresseerd is. Klaar. Klaar. En wees ook creatief. Ik ben een Meijerink, en dat zeggen ze, kun je amen op zeggen, want het is echt zo. Maar wij hebben het voordeel dat wij van nature een harde stem hebben. Mijn vader had dat zeker. Als mijn vader mij riep, hij riep Jan, en hij woonde daar, we woonden hier in de Paulus Emtingweg. Hij riep Jan, daar kwamen alle jongetjes die Jan heten, in een straal van een paar honderd meter, die gingen naar huis. Die dachten dat ze geroepen werden. Zo'n stem had hij, hè? En uit handen, die bevestigde zijn stem. Dus je begrijpt, ik had de vrezen des Heer en ik had ook de vrezen voor mijn vader. Maar gezonde vrees. Ja, hoe kom ik hier nou weer op? Help me even, broeders. Moet wel scherp blijven. Wees creatief, dank je Wietske. Maar jullie zijn met z'n tweeën, hè? Dus dat scheelt. Hè? Wees creatief. Ik zat een keer in de tram en ik denk, er zitten ook heel veel onwetende mensen. Het zijn lieve mensen. God houdt van ze. Het zijn echt, wij zijn niet beter. Hè? Laat niemand de indruk wekken dat wij beter zijn dan de Filistijnen. Ze zijn net zo kostbaar. Echt waar. In Gods ogen. Echt. Laten we daar geen grap over maken. Proberen. En ik zat in de tram en ik denk, ik zat met een collega en die had een open deur gegeven. Die was ontvankelijk. Dus ik denk, nou ja, terwijl ik het evangelie toch uitleg, zal ik het maar zo luid doen dat die hele tram het zo'n beetje hoort. Net als iemand die te veel gedronken heeft, dan die een beetje, hè, die het volume, de volumeknop niet meer. En we waren bij het Centraal Station, van Slotervaart helemaal naar het Centraal Station. En ik nam afscheid van haar en zij vond het interessant, gelukkig. Komt er een vrouw naar me toe lopen en ik denk, oh help. Die gaat voor me staan. Ze zegt, meneer. Ze zegt, ik heb het nog nooit zo bekeken zoals u het gezegd hebt. Het heeft me aan het nadenken gezet. Ik ga onderzoek daarna doen. Amen. Wees creatief. Wees creatief. Om mijn werk ook. Ik heb, ja, het is niet echt helemaal, maar Paulus was ook sluw, zei hij. Ik ben nu eenmaal sluw. Dan had ik folders, die maakten we dan voor de kerk. Maar die spreidde ik dan helemaal op de balie zo uit en zo. En dan was ik zogenaamd aan het werk. En iedereen vroeg, wat ben je aan het doen? Een legitieme vraag waarop ik legitiem antwoord kon geven. We moeten creatief zijn. Maar nogmaals, is die open deur er niet, gebruik dan wijsheid. Ja, we zijn geen rugbiers, we zijn geen verdedigers, we zijn ambassadeurs van Jezus Christus. Blijf in de liefde, blijf in de rust. Bied het aan, Als er vruchtbare aarde is, zegt Jezus, dan valt het zaad erin en zal het vrucht voortbrengen. Is het beton, laat het. En hopen dat het beton een keer openbreekt. En dat het later, dat het zaad wel kan vallen. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Goed.